shit, we waren een half jaar al onderweg. Businessplan van 60 pagina's. Al ons eigen geld. Ik denk dat we iets van 20.000 euro spaargeld erin hadden zitten. En alles kon in de prullenbak. Bij ons moest je dan helemaal je creditcard invullen. En dat voor consumenten kan dat echt verschil maken.
Ja.
Ook. Dus die twee dingen.
Dat is een reverse killer. Ja.
En misschien was het gewoon een kutdienst. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, maar je was wel de eerste. Dat is wel mooi. Dan heb je geen 2 miljoen gebruikt.
Vriend van mijn broer. Die kende Michel en toen zij waren heel geïnteresseerd om te investeren. Toen zijn ze met Michel, zijn we daar gaan pitchen ook een keer. Maar het is lang geleden. Dus
maar hoe was dat?
Ja,
ik ben wel benieuwd hoe dat was. Die pitch.
Ja, meestal zit het 5 minuten en dan kan je opleuren. Heb je groeikapitaal nodig? Wij willen graag investeren in bedrijven met toekomst. En we hebben een budget tussen de 1 en de 5 miljoen euro. Een deel wordt gedaan door onszelf en een deel wordt gedaan door onze luisteraar. Je moet wel een goed verhaal hebben. Geen lulverhaal, want daar houden we niet van. Ga naar DutchDragons.tv en meld je aan.
Ik moet zeggen dat ik vind, dit is wel een van de leuke dingen om dit soort dingen te doen. Hugo is... samen met je broer, broertje of broer?
Broer.
Begonnen met het bedrijf waar we het straks over gaan hebben. En mijn vader ging op een gegeven moment naar Philips. Die ging bij Philips werken. En toen kwamen we dus vanuit Noord-Holland, notabene, in Eindhoven terecht. En toen hebben mijn ouders, nadat ze eerst een huis hebben gehuurd, een huis gekocht. Het was een 2 onder een kap. Maar wel een aardig dingetje. En
het was gewoon een kuthuis.
Het was geen bezondigdje. Nee, mijn vader was echt weggekocht. Dus die had poen. En toen kwamen we naast een familie te wonen van de heer des huizes zoals arts. En dat werden natuurlijk goede vrienden van mijn ouders. En die hadden 3 kinderen, waarvan 2 zoontjes. En ik was, ik ben van 70, jij bent van 80. En wij waren in de tuin, weet ik veel, waren dan knikkers aan het schieten op fietsers. En jullie stonden ook in die tuin dan, 10 jaar verschil, dus een groot verschil. Maar en nu zijn jullie gewoon gevierde ondernemers, ik vind dat wel mooi.
Allebei de broertjes.
Ja. Ja.
Maar dat is voor jou.
Dus laten we beginnen.
Ja, wie is het?
wie aan de microfoon is eigenlijk even van wie ben je, wat doe je, wat je wil vertellen.
Waar mag jij eigenlijk hier komen?
Dat is maar weinig weggelegd.
Vriendspolitiek.
Dat is maar weinig weggelegd.
Ja, Hugo Braam, medeoprichter van Virtual Gym. Een fitness softwarebedrijf. Wat we inmiddels 18 jaar geleden zijn gestart. En ik ben hier gekomen op uitnodiging van Bas. Dus
Ik heb je al 3 keer uitgenodigd volgens mij. En steeds was het even lastig, maar...
Ja.
Nou, beter.
Leuk.
Maar vertel even, hoe is dat begonnen? Want 18 jaar is al best wel een tijd geleden, hè?
Ja.
Voor software,
ja.
Toch?
Ja, ja.
Is dat niet al 20 keer veranderd? En, hoe ben je begonnen? Waarom? En waarom met familie?
Ja, misschien even bij het begin. In mijn vorige leven heb ik rechten gestudeerd. Advocatuur ingegaan. Eigenlijk een beetje het plaatje zoals het hoort, zeg maar. Ik wist niet zo goed wat ik wilde. En dus dan maar de advocatuur. En toen kwam ik al snel achter dat het niet voor mij ging worden. Ik had wel een leuk domein, intellectueel eigendomsrecht. Maar daarmee zat ik vaak met ondernemers juist ook samen. En bij mij ging het iedere keer heel erg kriebelen als je dan met zo'n creatieve ondernemer zat. Om te kijken hoe je product moest beschermen. Hè? Dus intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, dat soort dingen. Dus ik had al snel zoiets van, ik wil wel iets voor mezelf gaan doen. En mijn broer heeft de achtergrond in ICT. En wij zijn eigenlijk samen altijd opgegroeid, hè, zoals je weet. En altijd als we zijn wel los gaan studeren, hij in Amsterdam, ik in Utrecht. Maar als we samen waren, was altijd die energie gewoon supergoed. Dus hadden we zoiets van, leuk om iets samen te beginnen. En dat uiteindelijk heb ik gewoon, denk wel 20 verschillende ideeën naar mijn broer gepitcht. Ik ben een beetje de ideeënman. En hij wat meer de analytische techneut, zeg maar. Dus was vooral, dit gaat niet werken daarom. En uiteindelijk had hij dus wel zoiets van, dit gaat wel werken. Maar dat was eigenlijk een heel ander idee dan wat we nu doen. Maar
vertel maar, dus, wat was dat dan? Waar is het begonnen?
We is begonnen echt, we zagen eigenlijk een kans om technologie in te zetten om mensen actiever en gezonder te laten leven. Dus en initieel was het echt een hardwareproduct. Ze konden meten helemaal je ledematen in de 3D-ruimte. Dat gecombineerd met een spel, eigenlijk voor thuis achter de tv, om zo bewegen leuker te maken.
En dat is 18 jaar geleden.
Ja.
Oké, dus in 2008.
Ja. Ja.
En hij vertelde net dat het, hij heeft het aan mij gepitst. Ja. Weet ik niet eens meer. Ja. Hij dacht dat terug.
Maar dat was. Want je zei, Hugo, het was gedeeltelijk hardware.
Ja.
En gedeeltelijk software, omdat je dan achter de tv oefeningen moest doen.
Ja, dus wij konden
met een bandje of zo.
Ja, met twee bandjes. We konden dus met die bandjes dus meten de positie van je handen en benen. En dat mette dan eigenlijk op een avatar op een spel. En dan kon je eigenlijk. En we zijn er toen mee begonnen voor de Nintendo Wii. Hè. Dat is vervolgens natuurlijk super groot succes geworden. Ja. En ik heb dat toen met een investeerder. Dat was via een familie van mijn vriend van mijn broer. Die kende Michel. En toen zij waren heel geïnteresseerd om te investeren. En toen zijn ze met Michel zijn we daar gaan pitchen ook een keer. Maar het is lang geleden. Dus ik
maar
neem
hoe was
het
dat? Hoe was dat? Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat was. Die pit.
Meestal duurt het 5 minuten, dan kan je oppleuren.
Hier kan je door een uur.
Maar het is ook wel een mooi verhaal, want hij vertelde het net. Hij was eigenlijk al ingehaald door de realiteit. Er was een cameraatje, die deed hetzelfde.
Ja.
Was een stuk goedkoper. Ja. En dat is natuurlijk vaak zo met een idee. Ja. Dan heb je een idee en een ander heeft het idee al verder uitontwikkeld. Ja. En dan ben je gewoon te laat met je idee.
Zeker. Ja,
nou, ben ik blij dat ik er niet in gestorven ben.
Maar jij zag het, jij was een visionair achteraf.
Ja, weet ik veel, man. Ik weet niet eens meer dat hij geweest is.
Nee, dus dat gesprek liep nog en eigenlijk.
Was toen, het een moeizaam gesprek, toch? Was het?
Het ik moet niet zeggen dat hij meteen verkocht was. Maar het was ook geen directe nee. En toen in die periode daarna kwamen wij eigenlijk zelf achter deze partij. Toen geloofden we er zelf niet meer in.
Ja.
Dus toen schrok de investeerder natuurlijk ook enorm. En hebben zich teruggetrokken. En toen dachten wij van ja, shit, we waren een half jaar onderweg. Businessplan van 60 pagina's. Al ons eigen geld. Ik denk dat we iets van 20.000 euro spaargeld erin hadden zitten. En alles kon in de prullenbak.
En eigenlijk. Paul, je vader, die had ook zijn zakcenten er al in.
Nog niet.
Later,
nee, dat kwam later pas. Dat kwam later pas. Dus toen dachten we van oké, wat nu? Alles in de prullenbak. Eén ding waren we wel achter. Dat samenwerken met elkaar was gewoon super leuk. En dat wilden we blijven doen. En toen dachten we oké, dan gaan we dan iets met games doen. En uiteindelijk zijn we dus doorgegaan met een idee wat onderdeel was van het initiële concept. Dus een online website waar mensen dan hun gezondheid bij kunnen houden en een performance. Wat hadden ze zoiets van dit soort producten, hè, die connected, wearables, tech, die gaan meer komen. En als dan al zo'n hub is waar je je gezondheid kan bijhouden, dan gaan die daar wel mee koppelen. Dat was een beetje het idee. Want we hadden zoiets, als dat er al was geweest, waren we daarmee gekoppeld met ons product.
Eigenlijk wat je nu bij de iPhone hebt en bij
Apple Health bijvoorbeeld.
Ben je te vroeg eigenlijk dan?
Ja, 100%.
Maar je hebt niet normaal veel van die horloges nu.
Ja, nee, zeker.
We zijn echt mee doodgegooid.
Ja. Nee, dus de visie was denk ik goed. We hadden toen een website, was een soort huis waar je dan ook je sociaal netwerk, waar je gezondheid kon bijhouden, je gewicht, vetpercentage.
Achter Hives of Facebook-achtig, maar dan alleen op gezondheid.
Ja, met trainingsschema's, et cetera. En dat ging goed. We hadden op een gegeven moment meer dan 1 miljoen gebruikers. Eigenlijk binnen 2 jaar.
Internationaal.
Ja, nou ja, dat deden ze dus niet. Dat was een beetje het probleem.
Dus je had 2 miljoen gebruikers, maar geen poen.
Nee, dit was, let wel, dit was 2009. Het is net een podcast.
Dat is 7 jaar geleden, jongens. Sorry.
Ja. Nee, maar dit was voor dat je überhaupt op de iPhone een abonnement kon kopen. Hè. Dus de apps waren 1 euro. Mensen waren helemaal niet gewend om te betalen herhalend voor digitale diensten. Dus dat is best wel, als je daarover nadenkt, hoe.
Te vroeg dus.
Ja, we waren echt te vroeg. En toen zijn we, op een gegeven moment hebben we een pivot gedaan. De volgende pivot eigenlijk, zoals dat mooi heet.
Leg even uit wat een pivot is.
Nou ja, dus eigenlijk, als je merkt dat het niet werkt, dan moet je wat anders gaan doen.
Dat is ook ondernemen, weer een nieuwe pivot.
Ja, precies. En toen zijn we business to business gegaan. Want dit was dus nog naar consumenten toe. Sportscholen, we kregen af en toe vraag van, hey, jullie hebben zo'n mooi platform ontwikkeld voor trainingsschema's en begeleiding en ook voeding. Kunnen wij dat niet binnen onze club? Toen dachten we, nou, misschien zijn die wel bereid om te betalen.
Waarom kreeg je die, sorry, waarom kreeg je die 2 miljoen mensen kon je niet
te betalen.
Niet laten betalen.
Meerdere dingen. Ik denk, mensen waren dus niet gewend om dus, ze vonden het niet waard, denk ik, voor digitaal, omdat dat is toch een mindset van ik ben bereid. Toen was het echt, je betaalt voor fysieke producten, maar iets digitaals ga je niet een abonnement voor afsluiten. Ja, dat kan je nu helemaal niet meer voorstellen.
Ik heb net een meditation app gekocht, kost 50 piek per jaar.
Werkt het?
Werkt het?
Nee, niet, maar ik heb hem toch gekocht.
En daarbij, hè, dat hoort erbij, heel veel frictie. Kijk, tegenwoordig is zo'n abonnementje afsluiten één druk op je app. Ja. Bij ons moest je dan helemaal je creditcard invullen. Ja. En dat voor consumenten kan dat echt verschil maken.
Ja.
Ook. Dus ja, die absoluut. Twee dingen.
Dat ook conversie killer. Ja. Ja.
En misschien was het gewoon een kutdienst. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, maar je was wel de eerste. Dat is wel mooi.
Dan heb je geen 2 miljoen gebruikers.
Nee, ja, wij waren
jezelf
echt
niet gelijk kleineren. Hè? Want dat is niet goed voor de podcast.
Nee, maar wij waren ook wel een van de eerste. Dus dat
maar
was
2
wel
miljoen gebruikers. Ja. Maar uit hoeveel landen haalde je?
17 jaar geleden.
Ja, wereldwijd was dat gewoon. Wij waren eigenlijk een van de enige fitness apps eigenlijk, maar hoe website alleen, hè?
Maar hoe promote je dan om die 2 miljoen te krijgen?
Ja, je had allemaal de Next Web en gewoon van die blogs en zo.
Maar er stond helemaal geen apps, had je nog niet?
Nee, je had
het een website.
Maar Bas, dan kan je toch gewoon heel erg, dan kan je toch Adidas, je kan toch allemaal die fitness dingen, kan je toch als sponsor, als advertising, kan je toch?
Hadden we jou maar gehad destijds.
Nee. Ja. Ja. En waar was jij dan?
Pieter, dat is makkelijk lullen, maar het was 18 jaar geleden, dan is de wereld anders.
Ja. Nee, maar als jij 2 miljoen gebruikers hebt, die elke keer.
Nu.
Ja?
Nu ben je zo ver dat je zo dacht. Ja, maar we denken nu anders. Ja.
Maar wat had jij kunnen doen in die tijd wel? Want dat kan je nu wel inschatten. Wat had je anders moeten doen?
Nou, ik denk dat we echt te vroeg waren.
Punt. Dus de markt was er gewoon nog niet.
Ja. Ja. Ik denk dat we te vroeg waren, want nogmaals, ik denk dat het een goed product was. Vergelijkbaar met wat fitness apps nu doen. Maar de frictie was te hoog om te kopen. En ook dus niet de bereidheid om voor een digitale dienst
weet je wat,
te betalen. Dat is mijn theorie.
Maar weet je wat hetzelfde beetje is? Dat kennen denk ik heel veel luisteraars sowieso. Wie betaalt wat? Ken je dat? Op een gegeven moment, als je dan op een gegeven moment een etentje had gehad, dan kon je naar zo'n website of een app toe. En wie betaalt wat? Kon je het invullen. En dat was ook een gratis dienst. En die hadden miljoenen gebruikers. Dat was echt het meest populaire, ook onder studenten.
Maar allemaal knierten natuurlijk, die verdeelden.
Dus die wilden geen cent betalen.
Nee, ik kon geen cent eraan betalen.
Nee, niemand die betaalde een keer de hele rekening. Nee, dat werkt niet.
Dus die gratis abonnementen is toch. Maar ja, uiteindelijk, Hugo. Wat
toen,
de pivot.
Ja, 17 jaar geleden, pivot.
Ja.
En dat is ook ondernemen, hè?
Ja, pivot. En dan denk je, dan wordt het nu een successtory. Dan was het eigenlijk nog steeds niet. Kijk, die fitnessbranche. Ik ging wel eens naar de sportschool, maar ik had eigenlijk helemaal geen idee hoe nou zo'n business werkt. Ik weet niet of jij dat weet, maar ik wist het in ieder geval niet.
17 jaar geleden wist ik dat ook.
Nee, dus ik dacht van, nou, ik ga.
Nou, sorry Bas, maar als ik naar je figuur kijk, dan weet je dat
het
steeds
een
Het
was wel één training, alleen maar krachttraining. Alleen maar krachttraining.
Dus ik dacht, hé, we gaan partneren met een partij die gewoon dit snapt. Dus dat was toen met met Club Joy heette zij, concurrent van Les Mills. Weet je, die lesjes. Zij maakt eigenlijk een Nederlandse variant, doen ze nog steeds trouwens. En dus we zijn toen met hun gaan samenwerken om Virtual Gym toen business to business in de markt te zetten. Eerste jaar 20 klanten en ik had toen echt zoiets van,
en dat
yes.
Waren 20 sportscholen.
Sportscholen, ja. Ja, en die betaalden dan.
En hoe werkte dat? Hoe ging dat?
Ja, gewoon een licentiemodel.
En wat kreeg die sportschool ervoor terug?
Ja, die kreeg dan een eigen omgeving, een soort webportaal met je eigen merkje erboven. En dan kon je trainingsschema's in elkaar klikken en die kon je dan aan een klant toewijzen. Voedingsadvies zat er ook al in. En we hadden ook mobiele apps tegen die tijd al, die dan gedownload konden worden. Maar dat was wel
20 scholen na een jaar?
Ja.
Is dat veel?
Nou, ik denk het niet, maar ik was al heel blij dat we zoiets hadden van.
Iemand betaald. Ja.
Ja. Je vader ook, want die had er toen geld in zitten, toch?
Nog niet. Nee, dat kon nog. dus we hadden dus voor het eerst betalende de klanten. Dus ik dacht, yes, weet je, we waren inmiddels, let wel, dit was 2012. We waren 3,5 jaar verder, hè, en wij hebben in die periode, wij betaalden onszelf €1200 bruto uit, mijn broer en ik. Omdat we hadden uitgerekend, als je dat deed, dan was het eigenlijk hetzelfde als 1600. Omdat je dan krijg je huurtoeslag, krijg je zorgtoeslag.
Oh jee.
Dus
dat is wel weer mooi.
Nou, dan hou even op, dat is juist niet waar we het over willen hebben.
Nou, ja, dit vind ik wel weer leuk dan.
De Nederlandse overheid heeft eigenlijk Virtual Gym een beetje mede mogelijk gemaakt.
Ah, dus dat is dan weer positief.
En met corona waarschijnlijk ook, of niet?
Ja, zeker.
Goed, daar zijn we nog niet.
Dus, maar goed.
Met z'n tweeën nog. De baas, met je broer.
Ja.
En wie programmeerde?
Mijn broer. En we hadden inmiddels ook een leger van stagiairs die we gebruikten. Die mijn broer dan aanstuurde. Maar goed, het verhaal terug. Dus met die partner, 20 klanten. Na jaar 1 hadden 10 klanten alweer opgezegd. Oh. Ja, dan voel je me hangen.
Churn. Je ging van 1200 naar 600.
Toen kreeg ik dus een e-mail en ik weet het nog als gisteren van dus de directeur van Club Joy. Die zei van ja Hugo, ik geloof helemaal in jouw visie, maar we krijgen het gewoon niet voor elkaar. Het is trekken aan een dood paard, zei hij letterlijk. Dus we stoppen ermee. En toen zijn wij gestopt en al hebben zij allemaal heel netjes gedaan. Ik natuurlijk wel echt balen. Ik denk shit, nu is het dan toch niet. Maar van die 10 klanten die wij nog over hadden, was er 1 klant. En die was echt super enthousiast. Dus ik dacht, ik ga eens bij die klant langs om nou eens begrijpen wat hij...
Had je nog niet gedaan?
Waarom die zo enthousiast is?
Nou ja, daar komt het dus. Ja. Ik had helemaal geen contact met die klanten. Dat verliep dus allemaal via die partner. En dat was uiteindelijk wat het verschil maakte. Daarna ging ik dus met alle bestaande klanten bellen. Dus feedback
leer
vragen.
Je moet naar je klant af en toe naartoe.
Ja,
zelf naar je klant toe en gewoon met
praten. Ja, of bel je, maar regelmatig met je klanten praten. Ja. Ja. Dus
daar leer je van.
Toen zij er tussenuit gingen, toen hoorden wij in één keer wat we moesten verbeteren. En toen ging het in één keer snel. Toen het tweede jaar zijn we van 10 naar 100 klanten gegaan. En het derde jaar van 100 naar 1000. Ja, dus dat ging toen heel hard.
En dat internationaal ook?
Sorry. Ook internationaal, ja. Ja, we zitten een beetje vanity metric, maar we hebben klanten in 80 landen.
Hoe zeg je? Vanity metric?
Vanity, ja. Als in van, het klinkt heel stoer, maar eigenlijk...
Oh, ja?
Kijk, 80 landen, wij zitten vooral in de grote Europese landen en een beetje in Amerika, maar het is...
Ja. Hey, maar Hugo, als je een basic fit aansluit en die heeft 100 vestigingen, dan tel je dat als 100 klanten,
ja.
Toch?
Ja. Klopt, ja.
En had je van die grote ketens die je op een gegeven moment op
wij hebben 7 jaar met Basic Fit ook gewerkt.
Oh, ja. Wist ik niet, oké. Ja.
Ja.
Wat betaalt zo'n Basic Fit dan aan fee?
Nou ja, dat kan ik natuurlijk niet. Nou ja, zij krijgen natuurlijk wel kwantumkorting.
Maar
de zin van, een club betaalt ongeveer tussen de 200 en 300 euro per maand afhankelijk van wat ze afnemen. Dus
dat valt wel mee. Want je zit wel in, je krijgt wel heel veel software gaat.
Ja, eigenlijk een hele gym.
Ik hoor hier al 1000 locaties, maal 200 euro. Dat is 100.000 per maand. Dat is wel geld.
Ja.
Dit is SaaS. Hey.
Ja.
Hoppa.
Ja,
nee, de SaaS bestond toen nog niet, helaas.
Ja. Ja.
Maar die waardering...
Maar goed, dit is hoe lang geleden?
Nou, dit was 2013. 2013.
Oké,
okay. Ja. Er zitten nog heel veel jaren tussen.
Ja, maar hij is gegroeid. Hij is
2026.
Hij groeit door, hè. Hij is zo
dat is mooi, man.
Ja. Ja. Nee, ja, we hebben minstens nu meer dan 10.000 locaties op Virtual Gym. Dus het is...
Dat is een basisinkomst.
Ja, en dat is natuurlijk mooi, want het is recurring. Het is herhalende abonnementen. Dus
maar dat is ook dat is wat je doet.
Ja. Ja, dat is echt je business. Vind ik niet genoeg,
10.000 keer. Je zou kunnen zeggen, joh, daar vanuit hebben we een horloge ontwikkeld en we hebben met die software wat gedaan. Maar je bent helemaal gefocust op die sportscholen.
Ja, maar wel daaromheen hebben we dus wel integraties met wearables. We hebben een integratie nu met een soort kiosk met weegschalen. We hebben nu zelfs een eigen sensor ontwikkeld waarmee we iedere krachtapparatuur slim kunnen maken. Dus dan kan je echt, ik weet niet of je e-gym of Technogym BioCircuit kent. Dan zie je zo'n trainingsgolf.
Ik train tegenwoordig heel veel.
Ja, ja.
Zie je dat niet?
Waar dan?
Je krijgt lekker het heen weer.
Nee, maar even 10.000 keer 200 is 2 ton per jaar, is 24 miljoen op jaarbasis. Maar hoeveel mensen?
Nee,
hoeveel?
4 miljoen.
Hoeveel mensen maken er dan gebruik van? Dat is gigantisch, toch niet?
Ja, we hebben in totaal, als je het aantal downloads kijkt, is echt meer dan 40 miljoen dat we inmiddels hebben. Nee, totaal. En dan hebben we nu 3 miljoen actieve gebruikers per maand op het systeem.
En al die data heb jij?
Ja, dus dat is veel. Dus
dat is
gewoon
niet normaal.
1 miljard activiteiten zijn nog.
Hoe groot is je harde schijf dan?
Ja. Nou, wat wij aan Amazon betalen, daar word je niet lekker van. Dat is echt veel geld.
Dat is dan weer een winnaar.
Maar die data is nog heel veel geld waard.
Ja, we hebben het nog
mag
niet gevonden.
Jij die data, mag jij die data gebruiken? Ja, data. Al die mensen, kan je een appje sturen of een mailtje sturen van... Wil jij zo'n klokje kopen voor mij?
Dat klopt. Nee, maar wij zijn wel echt business to business. Dus wij leveren de software voor onze klanten onder hun merk
en zij houden hun
zij hebben controle.
Jij kent de klanten niet?
Nee. Kijk, ze zitten natuurlijk op ons systeem, maar wij gaan hun geen commerciële berichten sturen of zo. Dus,
dus aan die data heb je niet veel?
Nee, wij gebruiken het voor analyse om het programma te verbeteren. Maar nu met de opkomst van AI willen we ook wel echt meer op echt interventies. Gewoon programma's om mensen te helpen gezonder te worden. En dan is die data natuurlijk wel heel waardevol, omdat je gewoon ziet wat werkt. En Dus ja.
Maar is dat een hele grote game changer voor jou? Dat AI?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik zeg al heel lang dat het product fitness eigenlijk kapot is, omdat je ziet dat iedereen kent wel, je gaat enthousiast beginnen en op een gegeven moment stop je er weer mee.
Ja.
En ik denk dat met AI hebben we wel echt de kans om de personal trainer te gaan democratiseren. Dus eigenlijk een persoonlijke coach die precies weet wat jij doet, die eigenlijk op basis van jouw health data patronen kan herkennen en precies jou kan geven op ieder moment wat je nodig hebt om toch weer te gaan trainen. Om de juiste oefeningen te doen, et cetera. Dus ik denk dat dat heel spannende ontwikkeling is.
En ben je al aanwezig?
Ja, daar zijn we aan het bouwen.
Fantastisch. Ja, ik zie nog een gat ergens. Want we zaten in 2013, dat is het laatste jaartal wat ik heb gehoord. En toen, zeg maar?
Je hebt toch nog wel eens een zeepertje gehad in de tijd?
Ja, nou ja, goed.
Dan naar vier zeepertjes, joh. Dan vinden de luisteraars zo leuk.
Het gaat snel.
Gaat het snel voor je of niet? Gaat het snel?
En eigenlijk sinds die tijd hebben we een aantal dingen gedaan. We hebben het coachingsprogramma wat we hebben ontwikkeld, hebben we verbreed naar eigenlijk ook een volledige ledenadministratie. Eigenlijk alles om je club te managen. Dus toegangscontrole, lead management, personeelsmanagement, roostering. Dus om je lessen te boeken, personal training sessies.
Eigenlijk een soort sportscholen exact.
Ja. Ja, inderdaad.
Exact en dan, zover voor.
Ja, en dat dan gecombineerd helemaal met het coachingplatform geïntegreerd. Een all-in-one oplossing, zoals wij het
financieren. Ook financieel.
Ah, lekker.
Wordt ook gelijk geboekt en gedaan?
Ja. Ja.
Jeetje,
zit je eigenlijk in de core business van die fitness scholen?
Ja, precies.
Dus je churn, het is, er gaan weinig scholen gaan er bij jullie weg, of niet?
Ja, nou kijk, wij servicen personal trainers, studio's en clubs. En over het algemeen is het hoe groter een bedrijf, hoe meer sticky.
Ja.
Een personal trainer kan op een moment zeggen, ik ben nu personal trainer en volgende week ben ik het niet meer.
Tennisleraar.
Ja, dus we zien daar wel hogere churn.
Je bent verliefd op de verkeerde vrouw.
Ja. Sportschool die echt zijn hele toegangscontrole en die poortjes alles aansluit, ja, die gaan niet meer weg.
Hoeveel mensen werken er nu dan bij Virtual Gym?
190.
Ja, jullie hebben 10.000, of hoeveel gebruiken, hoeveel scholen of personal trainers, hoeveel gebruikers hebben jullie per maand?
Iets meer dan 10.000 licenties, dus locaties. Business.
En verschillende licenties?
Ja.
En die licenties, wat zijn de kosten van zo'n licentie gemiddeld per maand?
Ja, ongeveer 170, 180 euro.
Ja.
Dus ik ben fitness trainer, ik gebruik jouw software en ik betaal je 180 piek per maand.
Nee, voor een personal trainer betaal je dus minder. Dan betaal je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 100 euro. Ja. En een grote club die betaalt dan weer wat meer. Dus
en die
zo...
personal trainer kan aan al zijn klanten jouw platform
aanbieden
zien en ook bijhouden wat trainingen je gehad hebt.
Dus die mensen
gek dat ik het van gehoord heb. Ik had 10.000 keer een andere personal trainer gehad.
Heb je nooit, virtual
dit programma?
Virtual gym nooit gehoord?
Nee.
Heb je nooit
ik heb het niet helemaal goed begrepen.
Maar het gaat allemaal over aantallen en zo. Maar hoe ging het dan? Waar heb je dan nog een hiccupje gehad in het financiële stukje? Dat begrijp ik eigenlijk niet. Want eigenlijk is het een lineair verhaal.
Ja.
Want er zijn wel wat dombertjes geweest, toch? Wat is wel... Jouw vader bijvoorbeeld, die heeft er op een gegeven moment bij moeten storten.
Ja, dat klopt. Ja. Wij hebben,
zeg dat eens uit, want dat is wel een heftig dingetje.
Je kunt
weet ik toevallig.
Ja, je kunt natuurlijk 20 klanten aansluiten. Ja. Maar daar kan je niet een jaar lang op draaien en je developers op. Dus wij kregen op een gegeven moment... kwamen te maken dat ons spaargeld opraakte. En we hadden af en toe wat klusjes ernaast nog wel gedaan. Maar het raakte op. Nu hebben wij, en dan komt die overheid weer in spel. We hebben op een gegeven moment hebben wij een subsidie gekregen vanuit de overheid om eigenlijk een oplossing te ontwikkelen om ouderen langer zelfstandig te laten leven. En ik had eigenlijk het concept van Virtual Gym gepitcht, maar dan... in plaats van op normale mensen, op senioren. En dan helemaal onderbouwd. Want het is ook zo, als je aan krachttraining doet, dan heb je minder valrisico. En dat is vaak dat omslagpunt waarop ouderen afhankelijk worden.
Echt top, hè, wat je nu zegt.
Ja. Subsidie van 400.000 euro binnengehaald. Ja.
Lekker.
En dat was uiteindelijk onze redding. Daarmee
en
hebben
die terug moeten betalen?
Nee, dat was echt...
subsidie.
Subsidie.
Ik heb nooit in mijn leven eens een subsidie gehad.
Ja.
Maar is dat net zoals heel Holland beweegt of zoiets? Dat je
het was wel mooi, want wij moesten natuurlijk rapporteren tijdens dat subsidie-ding. En wij waren eigenlijk gewoon Virtual Gym aan het bouwen voor gyms en normale mensen. Maar iedere keer maakte ik...
Screenshot met van die grijze haar.
Ja, iedere keer maakte ik...
We zijn ook oude lullen aan het worden, hè?
Ja. Zeker weten, wij kunnen er zo in.
Iedere keer maakte ik dus als ik een update update gaf. We hebben van die profielen, hè, waar mensen dan een eigen persoonlijke fit profiel. En dan zat ik er gewoon iemand met grijs haar op. En dan waren we zeg maar klaar met de rapportage. En dat,
dat is wel mooi. Dit verjaard of niet? Dit? Ja.
Ja. Nee, het is wel mooi dat je viel. Dat je een subsidie ophaalt.
Ja, maar kijk wel, nu 200 man in dienst. Ze betalen loonbelasting. Ja, voor kijk, die ouderen. Dat is de beste investering
dat bedoel ik nou. Die 400 roodjes.
Ja.
Ja. Die zorgen nou voor 200 medewerkers.
Ja.
En wat hij per maand afdraagt, is misschien wel 400 roodjes aan loonbelasting. Nee, nee, maar ja, vanuit, zo zit het in elkaar. Hè?
Ja, maar dat ligt een beetje aan wat ze verdienen, maar dat komt wel in de buurt, denk ik, maandelijks.
Ja. Dus dat...
investering van de staat. Een van de weinige,
denk ik. Is jouw vader ook aandeelhouder geworden?
Aanvankelijk heeft hij... Want we hadden toen die toezegging van die subsidie. Ja. Maar dat duurde nog even. En toen hadden wij op een gegeven moment was het geld erop.
Want jouw vader is arts, hè? Dus geen ondernemer? Of,
nee. Nou ja, hij vindt vanzelf wel. Want hij had een BV.
Hij heeft 12 facturen per jaar gestuurd. Ook een ondernemer, inderdaad.
Ja. Nee, dus toen wij moesten toen eigenlijk wat tijd overbruggen tot we dat geld kregen. Toen heeft hij het eerst geleend. En toen later kregen we in de investeerder. En toen zeiden wij van, nou, misschien beter om het in aandeel om te zetten. En dat hebben we toen gedaan. En,
Hoeveel procent had hij?
Toen was het 8% of zo.
Ja, toch lekker.
8-9%.
En dat is minder geworden dus.
Ja, want we hebben wat funding opgehaald sindsdien. En dus dat is iets verwaterd. Ja,
heb je dat gedaan, funding opgehaald? Is die 400.000 van de staat? Hoe ben je daar, hoe hebben we dat verder gedaan? Dat je wat meer geld nodig is.
Ja, ja. Ja, dat is uiteindelijk toch ook met SaaS. De kosten komen wel veel naar voor de baten. Want wij moeten iedere keer een sportschool verkopen. En dat hele traject met sales, et cetera, dat kost geld. Ja. Dat doe je ongeveer een jaar over om dat terug te verdienen, die initiële verkoopkosten. Dus hoe harder je groeit, hoe meer je eigenlijk moet voorfinancieren. En ook voor productontwikkeling. Dus we hebben in onze hele lifetime hebben we iets van 10 miljoen opgehaald.
Crowdfunding.
In een paar rondes. Ja. En,
hebben jullie geld van tafel gehad zelf?
Een beetje. We hebben de laatste ronde hebben we wat geld van tafel gehaald. Ja. Omdat we zoiets hadden van, ja, je wil zelf ook leven. Ik ben 45.
Ja,
Als je investeert, ziet het vaak, vinden ze het heerlijk als je helemaal... maar ik geloof heilig in dat... Als je zorgt dat je als ondernemer ontspannen bent en niet veel stress. En het gaf mij heel veel stress dat ik echt niks had en alles in het bedrijf. Ja. Sinds we en dat was toen een paar ton, maar dat gaf mij zoveel rust.
Dat was al genoeg eigenlijk, om rust te geven.
Ja. En hoe lang is dat geleden?
Dus toen met in 2018 geweest. Toen is Endnight Capital aan boord gekomen.
Dat is ook geen kleintje, hè?
Nee, ja, dat was toen een leuke deal. Die hebben toen 6 miljoen geïnvesteerd.
En daar heb je een stukje van naar jezelf gehaald.
Ja, kom dus maar.
Maar die zitten er nu 8 jaar in. Die zitten er nog steeds in, of niet?
Ja, maar die willen wel... die hebben een fund. Hun fonds komt een beetje aan het einde.
Ja, Conservation fund.
Doen ze meestal een jaar of 7 en dan willen ze weer verkopen.
Dus wij zijn nu aan het kijken voor een shareholder buyout. Dus dat is ook wel weer een spannende traject. Dus dat zijn we eigenlijk, as we speak, aan het doen. Dus,
wat is je bedrijf nu waard?
Nou ja, dat is nu, ik kan wel een getal noemen, maar er is heel veel discussie over. Natuurlijk met de komst van AI en zo. Wat is de waarde van software?
Ah, je kan hem drukken dus.
Nou, daar zijn de investeerders, die zijn daar altijd heel goed in, Bas.
Hey, maar jongens, ik zal jullie iets vertellen. Wij werken veel met Excel hier, in mijn family office. We hebben nu een programma. Een AI-programma. Ja, Cloud heet dat.
Ja.
En dat doe je in 10 minuten. Waar je normaal 2 dagen over deed.
Ja.
Dus de wereld is zo aan het veranderen.
Ja,
dat
het gaat heel
normaal.
Hard. Ja, het gaat heel hard.
Dus dat gaat bij jou ook gebeuren.
Maar dat gaat in die waardering dus ook hard, zeg maar. Hard naar beneden of
misschien
hard
moet je even wachten en zorgen dat je het AI-verhaal goed onder controle hebt. Voordat je echt gaat zeggen van, ik ga de markt op.
Hoe heb je het onder controle, Hugo? Dat vraag ik Michel.
Als je nou dingen doet die 5 minuten kosten en die 4 dagen kosten.
Dat klopt. Dat is...
Elk softwarebedrijf heeft gewoon een uitdaging.
Zijn assets zijn ze klanten. Dat is
dat is dus de hele discussie. Hè. Dus vanuit de markt is een hele grote correctie geweest laatst op softwarebedrijven op de Nasdaq. Hè, omdat er dus eigenlijk een hele angst kwam met die nieuwe versie van onder andere Cloud. Van, wat gaat het ineens snel? Dit is een serieuze bedreiging voor de bestaande softwarebedrijven, omdat het gewoon veel sneller en makkelijker wordt om te bouwen. Ja. Maar wat is de waarde van een softwarebedrijf? Dus onder andere klanten, dus natuurlijk de know-how van de business, dus je bestaande platform. Ik denk dat als je als bedrijf, kijk, we hebben een heel breed softwarepakket, we hebben niet één tooltje, dus dat maakt het heel moeilijk om na te bouwen. Zelfs met AI ben je jaren bezig om te bouwen
wat jullie doen.
Ja, en dan moet je natuurlijk je klanten bouwen. Ons strategie is heel erg zorgen dat wij heel erg meegaan in die trend. Dat zal mogelijk wel gaan zorgen dat de prijzen misschien wat naar beneden gaan uiteindelijk.
Die 170 euro.
Nu zijn wij, en dat vind ik dus ook, als fitnessbranche hebben wij al mazzel. Want wij rekenen dus geen 200 euro. Terwijl als ik voor Salesforce betaal ik 80 euro per seat, hè, voor één persoon. En dan heb je wel iets meer een risico.
En jullie zitten bij de grote fitnessscholen helemaal in het boekhoudproces. Je zit wel echt in hun core business.
Het is ook wel sticky. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk, hè, dat is afhankelijk van hoe lang je kijkt. Maar dat vind ik op lange termijn is dat natuurlijk geen strategie, die stickiness. Want dat betekent, als je nieuwe klanten moet gaan verkopen, moet je ook nog steeds blijven winnen.
Ja.
Maar het is heel spannend. Het is altijd, je weet, maar ondernemerschap is iedere keer is er wel een nieuwe
storm. Je hebt antwoord op een vraag gekregen. Wat is je bedrijf nu waard?
Met SaaS is afhankelijk, ze zeggen afhankelijk van je groei. En zijn het over het algemeen multiples tussen de 3 en ik denk nu 8 of zo.
Ja, maar wat voldoe je aan
revenue multiples?
Voldoe je aan de SaaS?
Voldoe je aan de rule of SaaS van 40?
Ja, wij zitten, rule of 40 zitten wij op 35.
Zelfs ik zo bereid van.
Nee, de rule of SaaS of 40 betekent eigenlijk dat je aan de ene kant kijk je naar je groei. Hè? Dus stel dat je 20 of 30% groeit per jaar. En daarna kijk je naar je winstmarge, je EBITDA-marge noemen ze. Dus stel dat je van je omzet van, ik noem maar iets, een 20 miljoen, een 2 miljoen winst maakt, onderaan de streep. Ik weet niet of dat more or less het is. Dan heb je dus 10% winst. Dus die 10% kan je optellen. En als je dan 30% groeit per jaar, dan heb je 30 plus 10 is 40. En dan voldoe je aan de rule of SaaS van 40, noemen ze.
Maar dat is 35 bij jou?
En dan krijg je een revenue multiple dat je
40 is echt wel, ze Champions Magic League. Hè? Dat zijn zeg maar de best performende SaaS.
Maar keukenkampioen, daar zit je niet. Je zit wel Champions League
35,
tegenaan.
35 is wel goed.
Eredivisie.
Dus,
zit je op 35?
Ja.
En hoeveel is uit je EBITDA en hoeveel uit je groei? Meer uit je EBITDA dan uit je groei, denk ik.
Ja, wij zitten 20% groei.
Ja, dus 15% EBITDA marge. Ja. En die is steady gedurende
een aantal jaar? Het is andersom. 20% EBITDA, groei? 15 groei. Ja,
ja dus andersom.
Ja. Ja, dus dat.
En EBITDA, dat vind ik altijd zo'n moeilijk verhaal. Ik weet wat EBITDA is. Dat is voor interest en belastingen.
En depreciation.
En afschrijvingen volgens mij.
Ja.
Depreciation. Ja. Wat schrijf je? Hoe schrijf jij af? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel Activa, je hebt heel veel assets, je hebt heel veel software. Wat is dat waard? Wat staat dat op de balans bij jou?
Ja, dat doen we niet. Dat doen we niet. Nee, die activeren we niet.
Dat is toch top?
Ja, investeerders kijken daar natuurlijk ook doorheen. Als je het allemaal mee gaat activeren, dan trekken ze het toch af.
Zelfs als goodwill eigenlijk.
Ja, precies.
Trek je ook van je eigen vermogen.
Ja, dus, maar goed, als je een nummer hebt, wij gaan uit van
2 keer de helft.
Dat is waar we nu op
daar zijn
op praten.
Zeker de helft.
En dan gaan we kijken wat er terugkomt. Hey,
en jouw vader heeft gewoon nog 8% ervan? Of,
inmiddels minder. Hij zit
Is hij aan het kijken? Is hij aan het kijken naar een nieuw huis?
Maar het is een goede investering geweest. Het is een goede investering geweest.
En wat is dan je interest? Hoeveel geld heb je geleend?
We hebben voor het eerst een paar maanden terug positief eigen vermogen. Dus
je hebt geen schulden meer?
Nee.
Dus ook geen rentekosten?
Nee.
Dus je hebt feitelijk geleend met belasting?
Sorry?
Alleen maar belasting.
Ja, want die afschrijving doe je ook niet.
Nee. Maar dat vind ik altijd belangrijk, weet je.
Nee.
Want als hij ze als een software heeft geactiveerd.
Ja, maar dat noem je luftgeld, hè? Als het gewoon eigenlijk.
Luftgeld. Ja,
maar je moet het dan even vragen, natuurlijk.
Ja. En je net retention rate? Is die boven de 100%?
Nee, dat past niet. Kijk, wij zijn echt wel.
Leg het even uit, dat snap ik ook niet.
Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste van SaaS is je net retention rate. Dat is dus, stel dat
God, ben jij slim, man.
Je net retention rate betekent als je boven de 100 zit, dat de klanten die je hebt, zonder dat je dus op een gegeven moment nieuwe klanten werft, en de klanten die eventueel afvallen, dat die op een gegeven moment net zoveel omzet maken. Dus dat je, dan hoef je niet te groeien.
Blijf doorlopen.
In nieuwe klanten, dan blijf je gewoon doorlopen.
Dat is wel echt een verschil tussen, je hebt natuurlijk binnen SaaS heb je enterprise. Dat zijn echt leveren aan grote bedrijven. Dat zijn over het algemeen hele sticky klanten. Dan heb je lage churn. Wij leveren echt aan SMB veel. 80% van onze business echt. Hij zegt de mom en pap studio's, 1-3 locaties, ook personal trainers. Die kennen een heel ander retentiepatroon.
Die zijn veel loyaler.
Minder.
Minder loyaler.
Grote vaker loyaler. Out of business. En,
minder sticky.
Ja. Maar het voordeel is, kijk, jij zegt, oké, dat is het belangrijkste. Ik zou zeggen, CLTV CAC is het belangrijkste. Dus je kijkt eigenlijk...
Ook even uitleggen.
Ja. Kus van lifetime value, dus hoe lang blijft... CAC is hoeveel kost een nieuw klant om te werven.
Ja.
En de customer lifetime value, dus hoe lang blijft zo'n klant en hoeveel levert hij op?
Ja.
Dus je gooit 1 euro in een automaat om een klant te werven. En dan komt 3 euro uit.
Dat is
wel
jouw hobby, hè? Die eurootjes erin.
Nou, dat is het leuke van een SaaS-bedrijf. Ja. We zeggen eigenlijk een soort geldmachine. Ja. Want je gooit er... Stel, wij gooien er 2000 euro in om een klant binnen te halen. Een grote club. En die brengt over zijn hele leven, ik noem maar wat, 12.000 euro op. Ja. En dan is het dus keer 6. Dus dan heb je CLTV CAC van 6. En dat is een hele goede business om in te zitten. Zeker
wat is jouw CAC dan?
Die verschilt dus heel erg per type, 2000. Maar die zit rond de...
En je hebt totale CAC. Dat doe je dan op een hoop groeien en dan denk je, zoveel CAC heb je.
Moet hier geen tekort filmpje van maken.
Oh, mooi,
die zit ongeveer rond 2000. Ja, afhankelijk van het type. Ja.
Okay.
Ja.
Dus, 2000 euro kost het dus om een nieuwe, club binnen
te
halen.
En die gaat ook echt maal 6 gemiddeld.
Ja, oké.
Dus dat is geen voorbeeld. Ik geef dat het gewoon zelfs
nee, ja, in, ja, maar dan kun je 5 jaar over doen, per markt.
Maar gemiddeld.
Want je CLTV in lifetime, is dat hoeveel jaar? Ga je dan uit?
Ja, als je het gaat omrekenen...
5 jaar? 4 jaar?
Nee, het is wel bijna 10 jaar. Zeg ik dat goed? 2000...
10 is wel heel lang.
12... Ja, dat is toch inderdaad wel iets van 6-7 jaar, ja.
Dus
ja,
die 2000 euro wordt 12.000 euro?
Dat duurt lang.
In 6 jaar tijd.
Maar de prijs is niet een beetje verhoogd. Dat is heel raar, hè? Ik zal je verhaal vertellen. Er zit het raad van bestuur.
Dat is niet de Urnbeck-tijd, hè? Dat het is maar gewoon hoe lang ze...
simpelste ideeën zijn vaak het beste. Heb jij concurrentie waardoor je je prijzen niet kan verhogen? Of durf je het niet?
Nou ja, dat is natuurlijk relatief. We hebben de prijzen over de jaren echt al wel verhoogd.
Ik zie bijvoorbeeld bij Netflix, die oplichters... Ja. Die gaan gewoon van 14,95 naar 22,95 in een jaar tijd.
Maar hebben ze jou niks gevraagd?
Alleen bij jou.
Nee, maar serieus. Ja, maar ik
dat
weet
is profilering.
Ik weet niet of dit daar Netflix is. Nee, maar ze maken je eerst verslaafd aan die kutseries. Ja. En dan ben je verslaafd. En dan gooi je ze
Maar verslaving kan je doorbreken, Mies.
Ja, dat weet ik alles van.
Ja,
maar
daar weten we wel wat van natuurlijk. Ja.
Als je op een gegeven moment zo'n groep hebt die zo aan je geleerd is, kan je natuurlijk je prijzen verhogen.
Ja, maar ik
vind het top dat je het niet doet. Of je bent gewoon een goed mens.
We proberen wel customer centric. Uiteindelijk geloof ik ook wel, we willen echt een platform bouwen. Zorgen dat we...
Maar daar ben je al 17 jaar mee bezig. Moet je ook melk die hoop, die hap gewoon. Heb geld eruit.
Nou ja, we zijn goed winstgevend. Ja. Dus ik zeg altijd...
Maar ben je brutaal genoeg?
Dat sowieso... Nee, dat denk ik niet. Maar nee,
jij lijkt
geen
me een hele lieve jongen.
Ja,
dat
ben ik ook.
Een beetje braaf.
Ik weet niet wat ik heb, maar ik mag je zo graag. Vind je zo'n aardige roze.
Nou, ik kom vaker hier langs.
Met de eerste luisteraar. Of de eerste luisteraar. Nee, de eerste pitch hè, van vandaag. Dus dan zijn we al door.
Oké, dus kom niet door mij. Dan
zijn we nog relaxed.
Ja. Maar Hugo, je zegt het is management buy-in. Dus andere shareholders nemen het bedrag over het stakeover van Endite.
Ja.
En dus, heeft hij het meerderheidsbelang of niet?
Nee. Maar het, zoals het nu uitziet, is een beetje afwachten. Maar de grote kans dat het wel een meerderheidsdeal wordt. Dus dat is voor ons best wel een belangrijke transactie.
Dus degene die...
Zeker de helft.
Die gaat investeren, die gaat meer dan 50% aandeelhouder worden.
Er gaat een meerderheidstransactie.
Ga je weer wat geld van tafel halen ook?
Ja, zeker. Ja. Ja, zeker ook omdat het een meerderheidstransactie is. Dus dan verlies je eigenlijk toch wel controle.
Waarom doe je dat nou? Ik ben 45 jaar.
Ja, nou ja, liever niet, Michel. Maar ze hebben gewoon een helft van de cap table. En die willen...
Dat is gewoon die private equity die ingestopt is 6 jaar geleden.
Ja,
dus daar ben je eigenlijk nu afhankelijk van, als ik eerlijk ben.
Ja.
Je had het zelf liever niet gehad.
Nee, want ik denk dat... Ja, voor mijn gevoel beginnen we pas. Maar,
dat gevoel heb ik ook.
Ja, Ja.
Wil je niet investeren?
Nou, we kunnen hier toch wel een rondje van maken.
Ja. Ja, we gaan hier... Twee keer de
helft. We zijn niet helemaal in de war.
Nee, maar we zijn ook vrienden, wel, vrienden van de familie.
Dit is family friends.
Nee, maar misschien kunnen die 5% van zijn vader overnemen of verweinigen.
Ja. Ik bel Paul wel even, dat komt wel goed.
Nee, maar ik bedoel, dat is best wel een dingetje dus.
Ja.
Dus
ja.
Als je afhankelijk bent van zo'n private equity, dat je dan 6 jaar gewoon mee moet.
Dat noemen ze drag along. Je wordt gedragd, waarschijnlijk.
Nou ja, kijk, wij hebben dat...
Maar ik vind dat ondernemers dat ook wel eens een keer moeten beseffen.
Wat?
Nou, nou, dat je uiteindelijk dan best wel afhankelijk bent van zo'n private equity. In het begin denk je, ik vul mijn zakken een beetje.
Ja.
En na 7 jaar ben je gewoon de lul.
Nou, ik moet zeggen, we hebben dat niet zo beseft. We hebben natuurlijk wel
dat
alles...
Dat is altijd zo, hè?
Ja, maar je, kijk, dus achteraf klagen. Ik vind wel, we hebben toen getekend daarvoor. We hebben natuurlijk ook Henk enorm veel aan te danken gehad. Dus ik vind het altijd, je ziet het soms wel eens, dat mensen, soms ook met van die artiesten die dan succesvol worden en dan achteraf gaan klagen dat ze zo uitgeknepen zijn.
Door een manager.
Ja, nee, dat zijn allemaal grote meneren. Dus,
ja, dat vind ik niet. We hebben het afgesproken. Zo werkt een fonds natuurlijk ook.
Maar achteraf had jij wel wat meer van tafel moeten halen, toch eigenlijk 6 jaar geleden?
Nee. Waarom?
Ik ga ervan uit dat Endite een enorme jump maakt. Tenminste, dat ze maken winst.
Nee, uiteindelijk is het nooit zoveel waard geweest als nu.
Maar zou je willen vertellen hoeveel procent je nog hebt?
Ja, mijn broer en ik en mijn vader hebben ongeveer de helft.
Oké. Dus, dan kom je dan de quote binnen, jongen?
Ja. Nou, dat denk ik niet, hoor. Nee,
ik weet niet welke quote jij...
Misschien onder 40, maar daar red ik ook
toch
niet.
Dat is toch lief om te zeggen? Dat is toch gaaf? Ik bedoel, als hij nog 3 jaar of 5 jaar had gewacht, was hij wel de quote binnengekomen.
Maar je bent dus met een nieuwe investeerder bezig. Die gaat die 50% van Endite overnemen.
Nou ja, we zijn met meerdere partijen aan het praten nu. Ja. Dus dat traject loopt nu. Ja. We werken met een investment banker die eigenlijk dat hele traject ondersteunt. En, dus dat is ook wel eens weer...
kan je daar tegen?
Ja, hoe bedoel je dat? Die
ik heb heel veel moeite gehad toen ik mijn bedrijf verkocht.
Ja.
Omdat het bekendje was. Ik heb 20 keer nee gezegd.
Ja, maar ik ga niet weg. Hè. Het is niet zo dat ik zeg maar ga verkopen.
Je houdt ook aandelen.
Hey, maar goed, als je... Ja. Ja, maar je gaat toch verwateren. Ik bedoel...
Ja, minderheid vind ik wel spannend.
Dat vind ik toch wel een dingetje.
Het hangt heel erg af ook een beetje wie de koper gaat zijn. Ik krijg heel vaak de waarschuwing van... Ja, ga er gewoon vanuit dat het een kutverhaal wordt.
Maar
wordt
het een strategische overname van iemand... of weer zo'n private equity?
Allebei hebben ze waarschijnlijk.
Kan allebei. We praten...
Maar je kan beter een strategische overname hebben. Hè? Die betalen altijd meer.
Ja, maar dan raak je wel meer, denk je, eigen verhaal
dan kwijt. Dan ben je alles kwijt.
Ja, want dan word je echt meer... Ja,
onderdeel
van. In die dingen.
En dan weet je helemaal niet wanneer je exit plaats gaat vinden. En onder welke condities.
Kijk, op het moment dat je dan 200 of 250 miljoen krijgt, dan is het een ander verhaal.
Natuurlijk. Nee, maar zo groot is dat verschil denk ik niet.
Nee.
En uiteindelijk bepaalt Endite... Wie voor een groot gedeelte wie de koper wordt, hè?
Nou ja, dat is niet helemaal zo. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk uit alle
voor
aandeelhouders.
Gedeelte, kunnen jullie dwergen, toch?
Nee, dat kan niet. Nee, dus wij hebben afgesproken van wij moeten we gaan gewoon. Op een bepaald moment, ze hebben een investeringshorizon. Dat is ieder venture capital fonds.
Ja, het fonds
doet dat.
Is
ook gewoon normaal.
Daar hadden we het net over, die 7 jaar.
Dus het is meer een soort van, kijk, een gentleman's agreement in de afspraken. Uiteindelijk, wij zijn directie. Dus de directie bepaalt uiteindelijk ook van passies binnen de strategie en de dingen van het bedrijf. Kijk, uiteindelijk, dus als daar een beetje verschil in waardering zit... Kun je daar nog wat? Gaan er nou hele grote verschillen zijn? Ja, dan hebben wij ook de belangen van de shareholders.
Maar jij hebt het nu over je vader, je broer en jezelf.
Ja.
Je hebt 190 programmeurs. Delen die ook mee in de winst?
Nee, geen 190 programmeurs, toch? Het zijn toch niet allemaal programmeurs?
Nee.
Ja, 190 mensen.
Ja. Ook op service, verkoop.
Maakt niet uit. Maar heb jij een aandelenpakket aan je
personeel? Ja, wij hebben wel
wel een dingetje tegenwoordig.
Ja, we hebben een stak inderdaad.
Lucratief belang, dat bedoel je.
Ja, dat al die mensen wel bij je blijven werken, want...
Ja,
nee, dus een goede programmeur.
Niet allemaal, maar een deel van de mensen heeft inderdaad opties. En zeker een aantal van de echte early joiners, die destijds ook, die hebben toen een helft van hun salaris, want wij konden niks betalen nog, of weinig. En sommigen hebben toen de helft van hun salaris eigenlijk in opties gespaard. En die zijn daar nu super goed mee. Dus echt wel leuk om te zien.
Dat is fantastisch om te zien.
In Amsterdam of niet? Qua kantoor, met z'n allen.
Ja.
Hey, leuk, Hugo. Maar waar zit je in het proces? Want zit je al, heb je al non-binding offers?
Nee, het is echt heel early. De gesprekken zijn nu begonnen. Dus,
En hebben jullie veel animo?
Gesprekken zijn echt nu begonnen. Oh, okay. Dus, moeilijk te zeggen. Ja. Maar ja, de eerste feedback is wel positief.
En welke banker gebruik je?
GP Bullhound werken wij mee. Kantoor Zweden.
Is dit een goede tijd om dit te doen?
Ik denk software sowieso minder, als ik eerlijk ben natuurlijk, omdat het nu net na die... Maar GP Bullhound zegt dat eigenlijk de markt nog echt goed is. En er is heel veel geld. Er is heel veel dry powder. Mensen willen deals doen. Maar ja, we gaan zien in hoeverre het zegt.
Ik vind het wel heel spannend. Ik zou eigenlijk willen voorstellen, jongens, om hem over een half jaar weer uit te nodigen. Ja. En te kijken hoe dit proces gelopen is.
Ja, vind ik ook leuk.
Maar we zitten wel aan het einde van ons van de tijd. Je mag nog 3 adviezen geven voor ondernemers. Want ondernemers, dat ben jij wel. Ik vind het fantastisch.
Ja, ja.
Heb je erover nagedacht? Want
de ondernemers je misschien van Hugo.
Nee, maar ik kan wel wat bedenken. Voor mij, ik zeg altijd, we hebben alle fouten in het boekje gemaakt. En ik denk dat doordat wij de kosten zo laag mogelijk hebben gehouden, hebben leertijd gehad. Mm-hmm. Dus dat zou mijn eerste advies zijn voor startende ondernemers. Van hou je kosten gewoon laag, want je hebt gewoon meer tijd om fouten te maken.
Niet meteen vol erin.
Ja, dus salaris laag. Ik ben destijds met mijn broer gaan samenwonen, zodat we de huur konden delen.
Je hebt nog een oude wets, hè? Ja. Je bent 45. Dat zie je tegenwoordig niet veel meer.
Nee.
Met die jonge start-ups. Die willen gelijk poen.
Verbranden, hè?
Nee, maar dit is een waanzinnige leerschool wat die mensen kunnen krijgen. Je moet gewoon les gaan geven op de universiteit.
Luisteren ze nog naar je.
Wie weet heb ik straks tijd, hè?
Tip 1 is, doe niet gek. Wees zuinig.
Ja.
Kosten laag houden. Ja. Tip 2?
Tip 2 zou dan zijn, hè, we hadden het over fouten kunnen maken. Ik denk achteraf, ik ben best wel eigenwijs. We hebben heel veel zelf gedaan.
Moet je zijn als ondernemer?
Zoveel. Toch met een mentor werken die het al een keer heeft gedaan. Ja. Die je gewoon kan behoeden voor de common mistakes. In dezelfde sector is natuurlijk helemaal goed. Ja. Dus dat...
ben jij te laat aan begonnen?
Ja, 100%. Ja. En ik denk ook, eigenwijs, wat ik vaak merk, is ook als wij dan feedback kregen van mensen, er worden dan soms van die one-liners geschoten. En ik ben iemand die kritisch is en dan overal gaan nadenken. En dan ga je dat proberen te counteren, maar je krijgt vaak geen onderbouwing waarom bepaalde regels zo gelden. Dus dat is dan misschien ook weer een tip aan mentors. Van ga niet zomaar wat zeggen, maar ga ook uitleggen waarom bepaalde dingen zo zijn. Want als je eigenwijs bent zoals ik, dan wil je het waarom ook snappen. Precies. Had ik misschien ook meer de why-vraag moeten stellen. Ja. Maar, dus dat is de tweede. De derde tip zou zijn, eigenlijk terughakend op waar we het net over hadden. Zorg dat je klant goed kent. Ik heb, is wel leuk, neef van mij is ook tech-ondernemer. Die zit nu bij ons in de supervisory board. En die ging op een gegeven moment, heeft zijn bedrijf verkocht, ging toen iets nieuws starten. En die vertelde mij dat die een half jaar had uitgetrokken om alleen maar, ging zijn educatie doen, om alleen maar met leraren te praten. En ik dacht, die is helemaal gek geworden.
Ja, half jaar. Inderdaad.
Maar die heeft een half jaar, die heeft met zijn doelgroep zitten praten, die is met alle concurrenten gaan praten, gewoon koffie drinken. En hij zei, is bizar, je wordt overal uitgenodigd.
Toch,
en, en zijn tweede bedrijf is ook gewoon succesvol geworden. Zij zijn leider in Blackboard software in Nederland geworden.
Hij had die positie ook, had geld, hij had de tijd.
Achteraf besef ik me ook, het is zo belangrijk dat je echt customer obsessed bent. En dat betekent gewoon echt in die huid van die klant. En dat betekent dat je gewoon vaak met ze moet praten. En
eigenlijk wat je ook begin zei, Hugo. Toen je van 20 naar 10 klanten ging en dat je denkt van joh, het is ten dode opgeschreven. En dat je toen de eerste echt met je klanten bent gaan praten. Ja. Je hebt hetzelfde gedaan dus eigenlijk.
Zeker. Ja.
Dat was je belangrijkste turnaround.
En ondernemen met je familie, zou je dat nog doen?
100%.
Ja. Ja. Want de hele familie was betrokken eigenlijk, hè, bij dit bedrijf.
Ja, ik denk uiteindelijk een beetje bloed. Wat er ook gebeurt, uiteindelijk zit je toch altijd weer samen aan de tafel met kerst. Ondernemen is veel ook vertrouwen. Ik heb om me heen veel mis zien gaan met vrienden die met partners gebrouilleerd raakten. Ja. En dat is toch, mijn bloed is dan wel denk ik anders.
Dan kan je er overheen stappen. Hè? Dan kan je over je schaduw heen stappen met familie.
Ja, denk het
wel. Mooi eigenlijk. Maar het is ook wel een mooie les, denk ik. Dat aan de ene kant is het natuurlijk heel gevaarlijk om met vrienden en familie te ondernemen. Het mooie met familie is, dan kan je over je schaduw heen stappen. En vrienden is het toch vaak afgelopen dan.
Ja, zeker. Ja. Dus
super. Vindt het een mooi verhaal. Fantastisch dat je er was.
En jij bent heel veel succes. Over een half jaar of een jaar? Zo'n proces duurt wel een jaar.
Ja.
Nee, ja.
Nou. Jij belt en wij draaien.
Ik laat
weten
als we weer een update hebben.
Nee, hij belt en wij draaien.
Zo is het toch? Heel bedankt.
Leuk man.
Dankjewel. Bedankt.
Super. Nou, het was echt een superleuk gesprek en met heel veel energie. Dus leuk om met de man hier te zitten. Wil je nou meer ondernemersverhalen horen? Abonneer je dan op het kanaal.